Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars, dierbare medepelgrims van Pelgrim in eigen land. We staan aan onze tweede aflevering van onze bijzondere pelgrimstocht, waar wij niet alleen de figuur van moeder Martha van den Putte, ik moet zeggen moeder Maria Martha van de gekruisigde Jezus, beter leren kennen, maar ook de congregatie die zij heeft gesticht. En die congregatie zijn ook de zusters waar Radio Maria binnenkort helemaal thuis zal zijn, in het klooster van de zusters Passionisten in Tienen. In de komende aflevering gaan we de laatste stappen als het ware volgen van de congregatie. In een vorige aflevering mochten we de eerste kleine stappen reeds ontdekken, namelijk hier op de Vosberg, vlak bij de Mechelse Steenweg en aan het voormalig klooster van de Passionisten. Want hier vlakbij stond het ouderlijke huis van moeder Martha, toen nog juffrouw Martha van den Putte, de Villa Warrande. De ouders die waren dan naar Sint-Joost te Node teruggekeerd, ook de plaats waar moeder Martha werd geboren in 1891. En zij blijft hier in Wezenbeek-Oppem achter om de eerste stappen van de congregatie te zetten en verzamelt zo 7 jonge vrouwen rond zich die onder leiding van pater Valentinus Elschocht, haar geestelijke leidsman, ook hoofd van het klooster, hier in Wezenbeek-Oppem, als het ware een nieuwe congregatie uit de grond doen herrijzen. En dat zeer zeker met de steun van de toenmalige aartsbisschop van Mechelen, kardinaal Van Rooij, die moeder Martha de vader van de congregatie noemde. Korte samenvatting van wat we de vorige keer hebben mogen horen. Ook dat, ja, het zoeken naar een regel, het zoeken naar een mogelijkheid om gestalte te geven aan dat religieuze leven, een begin ervan. En we moeten ons echt wel voorstellen, het was een streng leven. De Passionisten die hadden ook de reputatie van een strenge congregatie te zijn, een strenge regel te hebben. Dat mochten we ook vorige keer vernemen. Maar er is ook ruimte voor humor. Er wordt veel afgelachen, er wordt ook veel plezier gemaakt. Die twee dingen zijn perfect compatibel met elkaar. Dat zal u ook horen wanneer we zuster Jola verder nog in onze aflevering zullen mogen ontmoeten in het klooster in Tienen. Maar daar zijn we natuurlijk nog niet, want de congregatie heeft eerst nog een tussenstap gemaakt en dat is de volgende halte waar wij naartoe gaan. Laten wij dus opnieuw de bus nemen. Hier op de Vosberg nemen we bus 528 en gaan richting het station van Kortenberg. Meer bepaald station Noord. En die halte, daar gaan we afstappen en in het station van Kortenberg zullen we de trein nemen naar Leuven. Daar stappen we af en nemen vervolgens de S-trein naar Ottigny. En deze zal ons naar onze volgende halte brengen, Sint-Joris-Weert. En het kasteeltje waar de congregatie, toen al helemaal vorm gekregen en toen er ook al sprake was van zusters en moeder Martha, en ontdekken zo samen hoe de congregatie daar zich verder heeft ontwikkeld en dat onder moeilijke omstandigheden. zo zijn we aangekomen aan onze volgende etappe. We hebben ondertussen al heel wat bussen en zelfs ook de trein genomen, daarnet vanuit Kortenberg richting Leuven. En daar, zoals moeder Martha het ooit meemaakte, enkele minuutjes om over te stappen naar de trein richting Sint-Joris-Weert, waar wij nu zijn aangekomen. We staan aan het station en een informatiebord hier aan het station leert ons dat sinds 1998 en 2005 de stations en de site van Sint-Joris-Weert beschermde monumenten zijn. De eerste trein die stopte hier op 12 februari 1855. U weet, moeder Martha is geboren in 1891, dus het station moet hier al geweest zijn, zeker toen de congregatie uiteindelijk naar hier kwam in 1928. Het treinstation bevond zich op dat moment aan de overkant van de spoorlijn dichtbij de spoorwegovergang. De Belgische Spoorwegmaatschappij die liet in 1904-1905 op deze plaats het station bouwen samen met een goederenloods. En het oude station, daterend van 1867, aan de overzijde van het spoor dus, sloopte men in 1920. Dit stationsgebouw waar we hier aanstaan en het huidige station van Sint-Joris-Weert werd heropgebouwd in 1925, nadat de Duitse troepen het gebouw en de omgeving van de Stationsstraat, een deel van de Molenstraat, de Leuvense Straat en de Beekstraat op 20 augustus 1914 in brand hadden gestoken. En dit als represaille voor de aanslag op een Duitse verkenner. De Nationale Maatschappij van de Buurtspoorwegen legde de tramlijn Tervuren-Vossum over Jodoigne naar Tienen aan tussen 1903 en 1905. En dat is dus de periode waar pater Valentinus bezig is met alle voorbereidingen te treffen om het klooster in Wezenbeek-Oppum op te bouwen. Kwestie van dat we een beetje in de tijdlijn kunnen blijven en ze kunnen plaatsen. Er reed een tram tot 1957. Het tramstation bouwde men naar de plannen van architect Henri Vaarwijk Suys junior. De eerste stoomtram, die Zwette Jean werd genoemd in de volksmond, stopte hier vanaf 1905. Hij reed door de Dode Bemde, waar nog resten van dijken en een brug kan gezien worden. Bij het stationsgebouw horen ook een woning voor de stationschef en een kleine goederenloods. Tussen de tramlijn en de spoorlijn bevindt zich de watertoren en een grote tramloods, vandaag de dag privéterrein. Het water voor de stoomtram bereikte de watertoren in het station vanaf de bron van Pierslot in de Borrestraat. En heel de omgeving genoot zo mee van stromend water dankzij de waterleiding vanaf de bron. Ja, en dat water, dat zal u zo meteen wel horen, dat speelde eigenlijk een zeer negatieve rol in de tweede vestiging van de congregatie. Daar gaan we zo meteen naartoe. Sint-Joris-Weert diende eigenlijk als overslagplaats voor goederen, voor aan- en afvoer van munitie en als knooppunt van trein en tram. De beide stations hebben Sint-Joris-Weert uit een eeuwenlang isolement gehaald. Er ontstond een drukke economische activiteit. De inwoners konden veel gemakkelijker Leuven, Brussel, Antwerpen bereiken en het steenkool- en industriegebied van Samber en Maas. In 1995 echter sloot de NMBS de locatie van het treinstation, dus het is eigenlijk niet meer toegankelijk, maar het blijft wel een stopplaats. Al een geluk, want anders hadden we nog een heel stuk te voet moeten gaan. Zo, we bevinden ons dus eigenlijk op een plaats, waar moeder Martha zeker is geweest, waar ze de nodige verplaatsingen heeft gedaan. En u hoort het, de volgende trein die komt al toe. Die zal de passagiers naar Leuven brengen, waar wij zo net vandaan komen. En wij gaan ongeveer een 350 meter stappen van aan het station richting wat men noemt het Biezenhof. En dat Biezenhof is eigenlijk het kasteeltje van Sint-Joris Weert, waar de congregatie, nadat, zoals u al hoorde, de ruimte te klein werd, er waren te veel postulanten, te veel zusters die wilden toetreden tot deze nieuwe congregatie. Wel, die gaan wij samen verkennen. We gaan er even kijken. En dan ontdekken we nog een stukje verder, ook meer de geschiedenis van de congregatie van de zusters Passionisten, gesticht door moeder Martha van de Putten. We wandelen vervolgens de Stationsstraat in. Dus we komen het station uit en gaan vervolgens naar links. Maar als u voor u kijkt, dan ziet u daar nog een verroest bordje met daarop het woord tramhalte. Het is een overblijfsel van de tramlijn die hier dus liep, de stoomtram waar we het daarnet over gehad hebben. Wandelen wij de Stationsstraat helemaal tot het einde af, dan komen wij in de Kouwereelstraat en vervolgens Wallonia en Roodse Straat. En daar zien we op de hoek het kasteeltje staan, het Biezenhof. En dat is het kasteeltje waar de congregatie haar intrek zal nemen na de start in Wezenbeek-Oppem. Daar het vandaag de dag een dierenartspraktijk is, zet ik me even in de wachtzaal, tussen het geheig en geblaf van de patiënten, wachtend op een gesprek met de arts in kwestie. Toen het eindelijk zover was, bleek uiteindelijk dat de persoon die zitdag hield, zeg maar, voor de dierlijke patiënten, niet de eigenaar was van het gebouw en me helaas dus niet verder kon helpen. Ze verwees me heel vriendelijk door naar de voordeur van het gebouw. Een deel is dus dierenartspraktijk, een ander deel is woongedeelte van de dierenarts die er eigenlijk zijn praktijk ook heeft. We zijn daar gaan aanbellen. Nu, een interview was helaas niet mogelijk, maar een aangenaam gesprek met de eigenaar wel. En hij vertelde mij dat toen zij daar hun intrek hebben genomen, en ik kon zo een beetje een blik werpen in het prachtige interieur, heel mooi gerestaureerd, dat op dat moment reeds zeer weinig overbleef van wat het ooit moet geweest zijn. Namelijk, er waren geen elementen meer terug te vinden van het vroegere kloosterleven. Helaas. Misschien dat de vorige eigenaren daar inderdaad de nodige aanpassingen hebben gedaan, waardoor dat daar niets meer van overbleef. In de inkomhal echter, de mooie hal van dit kasteeltje, stond een mooie ronde tafel, een houten tafel, met daarop oude foto's van hoe het kasteel eruit zag in de interbellumperiode, tussen twee wereldoorlogen in. En dat is natuurlijk de periode waar ook moeder Martha met haar zusters heeft gewoond in het kasteeltje, tussen 1928 en 1932. Zo gaf het toch een beetje een beeld van hoe het er vroeger moet hebben uitgezien. Na toestemming te hebben verkregen om een foto te maken van de voorgevel van het gebouw, staan we nu echt op het terrein van het kasteeltje en laat ik u graag kennis maken met de geschiedenis van wat hier heeft plaatsgevonden, de tweede fase, zeg maar, van de congregatie van de Passionisten onder leiding van moeder Martha van den Putten. En zo, dierbare medepelgrims, we staan nu echt op het terrein van het kasteel van Sint-Joris Weert, het Biezenhof. En dat is de plaats waar de congregatie uiteindelijk naartoe zal gaan nadat de ruimte in Wezenbeek-Oppem te klein werd. Het is eigenlijk een burgerwoning met wat men noemt neo-traditionele kenmerken uit het laatste kwart van de 19e eeuw, gebouwd als buitenverblijf in opdracht van Pieter Willems. De nabijheid van de Deidevallei en het Meerdaalwoud bepaalde waarschijnlijk medekeuze om hier een buitenverblijf te bouwen, in de nabijheid dus van het station van Sint-Joris-Weert. Nu, deze villa wordt ook een kasteeltje genoemd op die oude prentkaarten van vroeger. En trouwens, ik had daarnet kort een gesprek met de huidige bewoners van het pand. Aan de ene zijde zit momenteel ook een dierenartspraktijk. En de huidige eigenaars toonden mij enkele foto's van hoe het gebouw er vroeger moet hebben uitgezien. Waardoor dat ik dus een beetje een beeld heb gekregen van hoe het kasteeltje eruit zag toen moeder Martha naar hier kwam in de periode van het interbellum. De villa werd dus gebouwd in opdracht van Petrus Willems. En hij gebruikte de woning als buitenverblijf van 1884 tot zijn overlijden in 1898. Het was een professor die afkomstig was uit Maastricht, hoogleraar en secretaris aan de KU Leuven, tevens de oprichter en de voorzitter van het Davidsfonds. De grond voor de villa verwierf hij via de familie van zijn vrouw, Clémence Henault. Naast hun stadswoning in Leuven en enkele opbrengsteigendommen had de familie dit buitenverblijf in Sint-Joris-Weert. Samen met de villa werd dan ten westen tegen de Roodse straat een dienstgebouw opgetrokken. En enkele jaren later werd er ook een vergroting geregistreerd waarbij de villa ten noorden een aanzienlijke uitbreiding kende tot de huidige L-vorm, zeg maar, met de mooie hoektoren. Het is dus tijdens die periode van het interbellum van 1928 tot 1932 dat de congregatie naar hier kwam. En dat gebeurde eigenlijk in zeer moeilijke omstandigheden. Op 28 december 1928 kwamen ze naar hier. En ja, het heet wel een kasteel, een mooie grote villa, maar het was hier enorm vochtig. We hebben daarnet al gesproken over de bron die dichtbij is. Het feit dat met dat water de stoomtram werd voorzien van het nodige water om stoom te kunnen maken. Maar dat betekende ook een zeer vochtige omgeving. En toen we naar hier zijn gewandeld, toen zagen we ook dat het inderdaad naar beneden loopt. Dus in die tijd ook verzamelde het water zich hier in de grond massaal. Op 8 december 1928 zal moeder Martha mogen aankondigen aan haar medezusters ondertussen dat kardinaal Van Rooij akkoord ging met de aankoop van het Biezenhof. Vanaf dan komt er ook erkenning vanuit Rome en wordt de congregatie officieel een diocesane congregatie met de naam Zusters Passionisten van het Allerheiligst Kruis en Lijden van onze Heer Jezus Christus. En lijden hebben ze hier zeker gekend, onder meer dus omwille van het feit dat die kelders steeds onder water liepen en dat het hier zeer vochtig was, met als gevolg natuurlijk de aanwezigheid van ratten en ander ongedierte. Nu, waarom kwamen de zusters dan naar hier? Wel, het diende vooral voor de nabijheid van Leuven. Heel wat zusters waren bezig met studies om de nodige diploma's te kunnen halen aan de universiteit in Leuven, met de bedoeling om naar Congo te gaan. En dat zal ook de eerste missie worden van de zusters uiteindelijk wanneer zij naar Afrika gaan. Het gevolg van de vochtige omstandigheden hier was echter, en die liggen ondertussen natuurlijk ver achter ons, het is een prachtig gerestaureerd pand geworden. Wel, dat zorgde er eigenlijk voor dat heel wat zusters ziek werden. Op 27 oktober 1929 kwam er een grote klap voor moeder Martha, namelijk de dood van pater Valentinus Elschocht, de medestichter van de congregatie. En kardinaal Van Rooij zal pater Sebastiaan aanstellen als directeur van de congregatie, mededirecteur van de gemeenschap.
Uiteindelijk, als we kijken naar de situatie van 18 januari 1930, dan komt het heugelijke nieuws dat de constituties zijn goedgekeurd. En dan moet u zich voorstellen dat hier dus 19 zusters en 3 postulanten woonden. U hoort het al, de groeiende gemeenschap, dat betekent ook dat deze locatie al snel te klein werd en dat er renovaties nodig waren. En dat zorgde voor wat wrijvingen in de gemeenschap. Niets al te ernstig, maar het waren toch grote zorgen die de zusters hadden. En toen was het zuster Alberta die tijdens zo'n brainstorming, zeg maar, het nadenken over waar gaan we nu heen, ineens op het idee kwam, waarom moeten wij blijven zoeken in de buurt van Leuven, in de nabijheid daarvan, of in de nabijheid van Brussel? Laten we gewoon eens verder gaan kijken. En toen werd het idee van Tienen reeds geopperd. Nu, pater Basile, die ook zeer sterk betrokken was met de congregatie, die viel bijna van zijn stoel, want die zei, Tienen? Nee, die suikerstad is veel te liberaal. Zet dat idee maar uit uw hoofd. De toenmalige burgemeester Charles de Jager was een doorwinterde liberaal en pater Basile was ervan overtuigd dat ze niet zouden welkom zijn. Maar dat was buiten moeder Martha gerekend, want zij zal toch stiekem schrijven naar eerwaarde heer De Leo. En hij gaf aan dat er een terrein te koop was vlak bij het station van Vertrijk, vlak bij Tienen dus. Nu, deze handeling van moeder Martha was echt wel met de ingeving van God. En dat zou ook later blijken, want pater Basile was er totaal niet voor te vinden, werd erop uitgestuurd om een andere oplossing te vinden. En onderweg zal hij terechtkomen in een regenbui die ongezien was. Dat zal hem doen dwingen om halt te houden in het midden van zijn reisweg en hij zal zijn bestemming nooit bereiken. En die plaats, dat is Kumtich, de pastorij van Kumtich. En wij gaan van op dit mooie terrein, dit prachtige gebouw van het huidige Biezenhof, gaan wij zo naar onze volgende halte. Je zou kunnen zeggen, waarom ga je nu toch naar Kumtich? Want waarschijnlijk zullen we met het openbaar vervoer, als we zo daar willen geraken, moeten terugkeren eerst naar Leuven, waar we vandaan kwamen, om van daaruit een nieuwe bus te nemen richting onze bestemming. De reden waarom we toch tot Kumtich zullen gaan, heeft vooral te maken met het feit dat daar echt een ommekeer kwam in het denken van pater Basile. En dat gaan wij zo meteen ontdekken, dierbare luisteraars. Gaat u maar mee.
Veni, Creator Spiritus, mentes tuorum visita, in pleco Veni, Creator Spiritus, mentes tuorum visita, in pleco.
Van hieruit nemen we gewoon de route terug richting het station van Sint-Joris-Weert. Om daar opnieuw de trein te nemen. Richting, jawel, Leuven. Van daaruit nemen we buslijn 60. En deze zal ons in de richting van Tienen station brengen. Maar net zoals pater Basile het tegenkwam, zullen we halt houden in Kumtich. Vlak bij Tienen. Niet zo heel ver ervan verwijderd, om daar halt te houden bij een oude pastorie die een bijzonder verhaal te vertellen heeft. Zo zijn we ondertussen beland op de plaats waar ook pater Basile ooit is komen schuilen. U hoorde al, Pater Basiel was eigenlijk de rector van het klooster in Wezenbeek-Oppem. Maar in deze periode was hij eigenlijk al benoemd als verantwoordelijke van het nieuwe klooster in Diepenbeek. Maar hij bleef betrokken bij, ja, de nodige zaken die moesten gebeuren om de congregatie te doen verder groeien. En de nodige bestuursbeslissingen werden ook samen met de passionisten genomen. Pater Sebastiaan en Pater Basiel waren daarvoor verantwoordelijk. Nu, Pater Basiel die was dus absoluut tegen het idee dat de congregatie naar Tienen zou gaan. De blanke stad, zo wordt Tienen genoemd, omwille van het feit dat in de 15e eeuw de hele stad witgekalkt werd omwille van de pest. En die blanke stad die stond vooral bekend omwille van zijn liberale burgemeester en de liberale bevolking. Dus niet pro-katholiek, zelfs anti. En dus diende het idee, aldus Pater Basiel, uit het hoofd van moeder Martha te verdwijnen. Maar wat God wil, wil God. En moeder Martha heeft in haar leven altijd gevolgd wat God wou. Dus zij heeft toen toch contact opgenomen met eerwaarde heer Van Leeuw. En hij was de pastoor van de Onze Lieve Vrouw Ter Poel-parochie in Tienen. En in een van onze volgende tochten zullen wij ongetwijfeld ook eens door Tienen zelf gaan om de stad beter te leren kennen en zullen ook nog daar binnen gaan in de kerk van Onze Lieve Vrouw Ten Poel. Waarom heeft dat nu zo een belangrijke rol gespeeld? Wel, die eerwaarde heer Van Leeuwen, die was al 3 jaar lang uitgenodigd om eens langs te komen hier in Kumtich. Want hier in de pastorie, waar ik vlak aan sta, vlak bij de kerk gelegen, en waar de datum 1729 boven de garagepoort staat, wel, Pater Basiel, die werd uiteindelijk dan toch erop uitgestuurd om eens zijn neus te laten zien in Tienen en eens te gaan kijken wat daar nu eventueel de mogelijkheden al dan niet zouden zijn. Daar eerwaarde heer Van Leeuw al had aangegeven dat er dus een stuk grond te koop was vlak bij het station van Vertrijk. Zo gezegd, zo gedaan, op 30 september neemt Pater Basiel de trein, zo richting Tienen en dan van Tienen richting Vertrijk. Dat was althans het plan. Er werden ook nog andere plaatsen, zeg maar, in aanmerking genomen om eventueel de congregatie naar te verhuizen. En toen Pater Basiel onderweg was naar een van deze plaatsen, begon het nu toch te gieten. Het was niet te doen. En dus diende Pater Basiel hier in Kumtich halt te houden. Hij komt hier aankloppen bij de pastorie, waar op dat moment een conferentie wordt gehouden. En eerwaarde heer Van Leeuw is daar ook aanwezig, zonder dat Pater Basiel daarover weet, natuurlijk. Pater Basiel die vertelt zijn verhaal, waarom dat hij onderweg is enzovoort. En op een bepaald moment zegt eerwaarde heer Van Leeuw, Pater Basiel, eerwaarde pater, ik denk dat ik weet over wie dat gaat, want ik heb heel recent zusters bij mij op bezoek gehad die daarover kwamen vragen. Wist u dat niet? En Pater Basiel die werd zo rood als een tomaat, want hij wist dat inderdaad niet. Dat was hem niet gecommuniceerd. Iets wat hij niet zo leuk vond en het was een beetje een gênante situatie. Maar uiteindelijk ontstond er dus een gesprek met eerwaarde heer Van Leeuw die zei, oh, maar er staat bij ons een cinema te koop. En Pater Basiel die moest zijn afkeer van het woord cinema wegslikken. Hij zag het al voor zich. Zusters van Sint-Joris Weert, passionisten, vesten zich in cinema in Tienen. Hij mocht er niet aan denken. Het zou een ware nachtmerrie zijn. En dus kwam hij heel snel met een hele reeks van excuses. Ja, maar dat is veel te klein. Dat komt niet in aanmerking. We hebben een veel groter pand nodig. Bovendien ook met een tuin. En dat had niets te maken met het feit dat de zusters nu heel graag de luxe van een tuin wilden, maar wel met de nodige kippen, de nodige groententuin en dergelijke meer, om te kunnen voorzien in de noden van de zusters. Een van de priesters zei daarop: "Eerwaarde pater, waarom spreekt u eens niet met de pastoor van de Heilige Hartparochie?" Deze werd pas trouwens, dierbare medepelgrims, in 1909 erkend. En er stond dus nog geen kerk op dat moment. In de Withuisstraat was er een gebouwtje dat dienst deed als voorlopige kapel. En eerwaarde heer De Winter was de pastoor van het kerksken, zoals de Tienenaren onder elkaar zeiden. Trouwens, dat kerksken is uiteindelijk een ferme kerk geworden die vlak naast het klooster staat, waar Radio Maria ook naartoe gaat. Vandaag de dag wordt daar echter niet meer de liturgie gecelebreerd en is de kerk ook onttrokken aan de eredienst. Het zou trouwens duren tot 1939 voordat de eerste steen van de kerk kon worden gelegd, maar dat terzijde. U moet zich dat voorstellen, dat gesprek dat zich ontwikkelt, en eerwaarde heer Van Leeuw die voelt ook aan, er is hier iets bijzonders aan de gang. En hij maakt pater Basiel duidelijk: ja, maar pater Basiel, echt waar, eigenlijk had ik vandaag hier niet eens moeten zijn. Ze vragen mij al 3 jaar om langs te komen en ik heb altijd nee gezegd. En ook vandaag ben ik eigenlijk tegen mijn zin naar Kumtig gekomen. Maar ik ben er toch. Dus misschien moeten we er toch de hand van God inzien. En pater Basiel, ja, die moet dat erkennen en zegt: ja, ik moest overal gaan zoeken, behalve in Tienen. Ja, als het nu wel lukt, dan is het echt Gods wil. En pater Basiel ging van hieruit dan terug naar Sint-Joris Weert. Met het nieuws dat hij dus inderdaad zou gaan kijken in Tienen. Moeder Martha die schreef daarover en ze zei: goh, ik heb de indruk, zegt ze, dat wanneer de passionisten een reis willen ondernemen, dat het weer er altijd mee gemoeid is. Want die regenbuien die kwamen wel meer voor. Of was het God die ingreep? Schrijft ze in een brief. Interessante gebeurtenissen dus, die uiteindelijk alle neuzen in de richting van Tienen hebben gericht. Een speciale plaats dus, daarom zijn we helemaal naar Kumtig gekomen, gewoon om die plaats eens te zien waar pater Basiel begon te beseffen: ja, God heeft hier de hand in om de congregatie van de zusters naar Tienen te laten gaan. En dat zal dan uiteindelijk ook, hè, veel later, de plaats worden waar Radio Maria haar thuis zal kennen voor de komende tijd. Ik zei al 1729 boven de garagepoort. Misschien is het dan wel interessant ook om nog even te kijken naar de geschiedenis van deze mooie pastorie die vandaag de dag een privéwoning is. Het is namelijk zo dat in 1440, we spreken dus over een hele tijd geleden, de pastoor van Kumtig een vaste verblijfplaats had in een pastorie met een tuintje gelegen tussen het Vroenhof en de kerk. En later was deze pastorie zo vervallen dat niemand zich eigenlijk nog herinnerde dat er ooit in had gestaan. In 1619 wisten oude mensen nog te vertellen dat de pastoors van Kumtig altijd hadden gewoond achter het koor in een oud gebouwtje van het Vroenhof vlakbij het kerkhof. Een gebouwtje trouwens dat gedurende een korte tijd dienst deed als schapenstal en tenslotte werd verlaten. Pastoor Nicolaas Hallé die woonde een tijdje bij zijn tante in de hoeve van de familie Kwaadhoven en vestigde zich daarna in Tienen. Door de afstand alleen al was dit een noodoplossing en daarom drong de Kumtigse gemeenschap aan op een spoedige oplossing. De pastoor stemde erin toe om te komen wonen op de verdieping van de dorpsschool, die zich bevond op het kerkhof naast de toren. Sedert 1632, of iets later, hebben dus de pastoors Hallé, Hendrik Kaaienberg, Zeeland en Bolie gewoond. Het was de abdij van Inden, die in Kumtig eigenaar was van het Vroenhof naast de kerk. En van deze abdij wist pastoor Everaard Nijs 600 gulden te bekomen. Volgens een overeenkomst van 23 april 1722 kon hij bovendien ook inkomsten verwachten van andere belastingsbetalers. En dus kocht hij op 15 mei 1722 voor 300 gulden een blok van een bunder groot gelegen bij de kerk. En daar kwam dus tenslotte de nieuwe pastorie. Het bouwwerk zelf kostte 7000 gulden. De Kumtigse pastoors schijnen gezonde mannen geweest te zijn. Gedurende 260 jaar kende Kumtig slechts 8 pastoors. Eén bleef 6 jaar pastoor, een andere 3. Maar de overige 6 bereikten allen een zeer hoge leeftijd en bleven dus hun hele leven ook pastoor in Kumtig. De pastorie, in 1725 genoemd het pastoreel huis of de woningen, ofte het huis van de pastoor, werd gebouwd op het perceel tegenover de kerk en het muuranker boven de garage stelt nog het jaar 1729 voor. En inderdaad, zo komen we als het ware in aanraking met die geschiedenis. Hoe is het dan verder gegaan? Wel, op 11 oktober 1930 zal moeder Martha samen met moeder Alberta, u weet wel, de zuster die werd aangesteld als novice meesteres, met pater Basiel stiekem naar Tienen gaan. En dat is stiekem omwille van het feit dat pater Basiel zeker niet wou dat de Tiense burgemeester of de Tiense bevolking, die in zijn ogen door en door liberaal waren en dus anti-katholiek, ook maar enig idee zouden krijgen dat er een katholieke congregatie op zoek was naar een stuk grond in Tienen. Eigenlijk was het heel verstandig, want het zou de onderhandelingen mogelijk kunnen saboteren. Want goed, men vindt dan misschien wel een geschikt stuk grond dat te koop is, maar dan moet de verkoper nog bereid zijn om het aan de koper te verkopen. En dat was niet zo eenvoudig. Daarom werd de nodige voorzichtigheid toegepast. En wij gaan van hieruit, vanuit Kumtig, niet zo heel ver van Tienen trouwens, dus naar het station van Tienen gaan. En van daaruit zetten wij onze tocht langzamerhand verder. We gaan eens een kijkje gaan nemen daar bij dat klooster en ook aan het huisje waar moeder Martha met moeder Alberta stiekem vanuit het raam keken naar het bouwterrein waar vandaag de dag dus onder meer het klooster van de Zusters Passionisten terug te vinden is, maar ook een woon- en zorgcentrum. Daar gaan we het later ook nog over hebben. Zij deden dat stiekem vanuit de woning van een man, wiens zoon in het juvenaat van de Passionisten school liep. En zodoende kon ze dus incognito een kijkje nemen naar het terrein dat later het klooster zou worden in Tienen. Toch een hele bijzondere geschiedenis die wij zo samen mogen ontdekken. We hebben ondertussen al heel wat bussen en treins mogen nemen. Ondertussen was het ook buslijn 60 die ons helemaal tot in Kumtig heeft gebracht. En nu nemen wij opnieuw de bus, deze keer richting Tienen, de eindbestemming van moeder Martha van de Putten, want daar ligt zij ook begraven. In het klooster waar Radio Maria zijn thuis zal kennen in de komende tijd. Het is natuurlijk ook een bedevaart, dierbare luisteraars, en dat is het ook goed om deze momenten waar wij halt houden, om deze te ontvangen als een gebedsmoment. We hebben in Wezenbeek Oppum de uitnodiging gekregen om het Angelus te bidden. En dan vervolgens in Sint-Joris Weert ook gebeden op voorspraak van moeder Martha voor alle intenties die we met ons meedragen. En laten we dat ook doen hier in Kumtig, vlakbij de pastorie waar pater Basiel zijn schuilplaats heeft gekend. En vragen wij Heer Jezus, op voorspraak van moeder Martha, van wie wij geloven dat ze een uitverkoren ziel was die u zo trouw heeft gevolgd, bidden wij voor alle intenties van de luisteraars van Radio Maria, maar Heer, ook heel in het bijzonder uit dankbaarheid voor de weg die moeder Martha heeft afgelegd tot in Tienen, en ook uit dankbaarheid voor 14 jaar van Radio Maria, 14 jaar in Egenhoven en de lokalen die we daar hebben mogen gebruiken, onze studio's, waarvoor wij nu langzaam rantels moeten klaarmaken om ze achter ons te laten. En dat is toch een belangrijk hoofdstuk, Heer. Wij vragen de kracht en de genade om steeds te doen wat u van ons vraagt. Amen. Zo, wij laten ons verder begeleiden door moeder Martha en gaan richting het klooster van de Zusters Passionisten. Zo komen we aan in het station van Tienen. Van hieruit lopen we rechtdoor door de vierde lancierslaan, om zo links af te slaan in de rijmakersvest. Lopen we vervolgens tot er een lichte bocht naar rechts komt in de weg, naar links op de oude Leuvense straat, dan zien we eigenlijk reeds de Heilige Hartkerk, of de voormalige Heilige Hartkerk, op onze rechterzijde. We moeten hier oversteken en zo zijn we vlakbij de nieuwe studio's van Radio Maria en gaan we aanbellen bij de zusters. Even rond het gebouw en dan aanbellen vooraan. Zo komen we bij de Zusters Passionisten van Sint Paulus van het Kruis terecht. En het is dus dit terrein waar het over gaat. Het terrein waar moeder Martha samen met moeder Alberta, die trouwens toen al ziek was, zij heeft ook niet zo heel lang meer geleefd na de stichting van het klooster in Tienen, maar samen zijn ze dus gaan kijken en met pater Basiel zijn ook de nodige onderhandelingen gebeurd en kon men uiteindelijk het terrein aankopen met goedkeuring van kardinaal Van Rooy. Goed, als je een terrein hebt, dan staat er natuurlijk nog geen gebouw en dat heeft ook heel wat voeten in de aarde gehad. Moeder Martha die zal met ingave van God, ongetwijfeld geleid door de Heilige Geest, verschillende campagnes beginnen om weldoeners uit te nodigen om te helpen met de bouw van het nieuwe klooster. Dat uiteindelijk in 2015 zou vervangen worden, als het ware, door het huidige gebouw waar ook Radio Maria zal intrekken. Dat gebeurde in 2015. In die zin mogen we dus op deze wijze genieten van zeer moderne gebouwen, een modern kloostergebouw. Moeder Martha die werd uiteindelijk begraven in de Onze Lieve Vrouw grot die hoorde bij het oude klooster. En bij de afbraak van dat klooster werd zij uiteindelijk in de crypte, die dus zich in de crypte, in de kelderverdieping zeg maar, van het gebouw waar Radio Maria ook haar studio's zal hebben, begraven ligt. Om u een beetje een beeld te geven van hoe het toen eraan toe is gegaan. Maar zo komen we als het ware al bij het eindpunt van het leven van moeder Martha. U hoorde de start van de congregatie tot de stichting hier in Tienen. Maar wat ervoor is gebeurd, dat is voor een volgende aflevering. We gaan namelijk u de mogelijkheid geven om te luisteren in 2 afleveringen naar een luisterverhaal dat u meer zal vertellen over het leven van moeder Martha van den Putten.
Kom, laten we aanbellen hier aan het klooster en vragen aan een van de zusters om voor ons open te doen. En ontdekken wij zo de inwoners van het gebouw waar Radio Maria binnenkort naar verhuist, de zusterpassionisten van Sint Paulus van het Kruis. De dochters van moeder Martha van den Putten.
En ik zei het al, dierbare luisteraars van Radio Maria, dierbare medepelgrims, we gaan vandaag van kapel tot kapel. Ik moet eigenlijk zeggen, we gaan van deurbel tot deurbel. Want we zijn onze aflevering begonnen met aan te bellen bij de radio. En we gaan dat nu opnieuw doen. En zo worden we vlotjes binnengelaten door de ingang. Ik moet lachen, want er staat hier een kruiwagen en dat doet mij denken aan die passage van de postulante die met de kruiwagen aankwam om binnen te gaan in het eerste huis van de congregatie bij moeder Martha. En we staan nu voor de glazen deur en daar komt zuster Jola voor ons open doen. Ze zegt nee. Bonsoir, ma sœur.
Les personnes inconnues, c'est interdit de faire rentrer.
Inconnu?
Vous êtes connu.
Alors, je suis bienvenue, et voilà.
Oui, oui.
C'est de la poésie, bien sûr.
Ah oui, j'ai écrit moi-même.
Voilà, beste luisteraars, we zijn nu binnengekomen en we zien dus overal reeds, ja, dingen aangebracht op de vloer, zodat het niet te vuil wordt, hè, want er worden natuurlijk werken gedaan als voorbereiding van Radio Maria, als voorbereiding voor onze komst. En wij gaan zo meteen in gesprek met zuster Jola en dan gaan we een beetje meer over haar leven te weten komen en ook over hoe zij uiteindelijk bij de congregatie is terechtgekomen. En zo bevinden we ons dus nu op de plaats waar uiteindelijk moeder Martha besloot om het klooster te laten bouwen nadat kardinaal Van Rooy daarmee akkoord gegaan was en de nodige fondsen konden verzameld worden voor de start van de bouw van het klooster. Ik zeg de start, want er was niet genoeg geld of niet genoeg middelen voorhanden om onmiddellijk het hele gebouw te zetten. Dat heeft nog heel wat voeten in de aarde gehad. Zo, ik ga even goeiedag zeggen aan de zusters hier en dan gaan we het zeker verder hebben over hoe moeder Martha uiteindelijk in Tienen is terechtgekomen. En zo, dierbare medepelgrims, zijn we aan het einde gekomen van deze tweede aflevering van onze bijzondere pelgrimstocht. Volgende aflevering dus, het eerste deel over het leven van juffrouw Martha van den Putten. We ontdekken hoe dit jonge meisje al van zeer jonge leeftijd een diep verlangen zal hebben om haar leven helemaal te geven aan God. En hoe deze ziel, gelukkiglijk, onder de leiding komt van pater Valentinus Elschocht, de geestelijke leidsman die haar door de heilige maagd Maria is geopenbaard. Van daaraf zal haar ziel helemaal gevormd worden, klaar om de congregatie van de zusters passionisten te stichten. Dat ontdekt u allemaal een volgende keer. Van harte dank voor het meewandelen en graag tot een volgende keer.